Welkom bij de Gek op Stress podcast. De podcast waarin we je op alle mogelijke manieren nog wat gekker op stress maken.
En vandaag zit bij ons aan tafel Koen de Jong. Bestseller-auteur, mag ik wel zeggen, Koen. Je hebt veel boeken geschreven, een stuk of 9. Binnenkort komt de 10e uit, heb ik begrepen. Tem je brein, gaan we het straks nog wel over hebben. Je eerste boek was Verademing. Dat heb je samen geschreven met Bram Bakker.
Ja.
En je hebt de marathonrevolutie geschreven. Ik ga ze niet allemaal noemen hoor. Maar een koud kunstje heb je ook geschreven met Wim Hof.
Nou, ja.
Vertaald in 8 talen. Tjonge, nou, je bent oprichter van sportrusten. En je weet alles van intensief sporten en rusten, herstellen.
Ja, en herstel is voor ons een heel belangrijk thema. Voor de mensen die het boek Gek op Stress, maar niet altijd nog niet kennen. Even een korte toelichting. Stress is namelijk in beginsel een heel functioneel mechanisme. Zorgt voor heel veel geactiveerde energie. Maar die energie haalt het op allerlei plekken vandaan in je lichaam. Van allerlei lichaamsprocessen. En dat is tijdelijk helemaal prima. Maar uiteindelijk is het heel belangrijk dat je lichaam weer terugschakelt naar de normaalstand. En dat betekent herstellen. Nou, jij bent hier helemaal in gespecialiseerd. Als we aan jou zouden vragen, herstel, wat is dat nu eigenlijk? Wat is dat volgens jouw definitie?
Lekker slapen. Rustig ademen.
Punt. Rustig ademen. Ja, en wat is rustig ademen? Heb je daar iets meetbaars voor?
Nou ja, in Verademing in het eerste boek zeiden we dat als je 6 tot 8 keer per minuut ademt, per minuut, je uitademing plus de pauze is wat langer dan de inademing.
Dan zit je gewoon.
Dan is je ademhaling rustig.
En als je tussen de 8 en de 10 ademhalingen per minuut zit?
Dan zit je ook nog wel goed.
En als je 14 keer per minuut
dan
ademt,
merk je dat je lichaam dus aanstaat. En nou ja, gek op stress, gek op snel ademen, maar niet altijd. En dan merk je gewoon in die ademhaling dat, nou ja, zo gauw als 12, 14, 16 keer per minuut ademen echt de norm wordt voor je lijf. Mm-hmm. En dat gaat de hele dag zo door. Ja, dan krijg je problemen en klachten.
Zeg, en intensief sporten, valt dat onder herstel? Dat is een vraag die wij ongelooflijk vaak krijgen. We leggen het ook heel vaak uit, maar het is ook wel eens fijn als iemand anders dat eens een keer uitlegt.
Ja, ik bedoel, tijdens het sporten is daar de stressrespons in je lijf vol aan. Dan is de parasympathicus doet nauwelijks mee, dan is je lijf aan, actief en bezig. En het is vaak zo voor veel lichamen op het moment dat je veel stress hebt vanuit zitten, piekeren en fysiek weinig doen, dat het voor je lichaam heel makkelijk is op het moment dat je daar fysiek iets tegenover stelt, om dan te weten na die fysieke inspanning, oh, nu kan ik rusten, nu kan ik herstellen. Omdat je fysiek daadwerkelijk iets hebt gedaan. En ja, als stress de norm wordt en dat gaat de hele dag zo door, dan snapt je lijf op een gegeven moment niet meer waar de stress is begonnen en waar het eindigt. Dan gaat het niet meer vanzelf uit. Op het moment dat je keihard gaat rennen, ja, dan snapt je lijf daarna echt wel wanneer je stopt met rennen en rustig gaat zitten.
Dus interessant. Dus jij zegt eigenlijk als je gewoon op de bank zit en je zit bijvoorbeeld op je mobiel of je bent allerlei breinwerk aan het verrichten. Hè? Heel veel mensen op kantoor zitten de hele dag. Zeg jij dan snapt het systeem niet meer zo goed wanneer het uit moet, wanneer het klaar is?
Ja.
Ga dan even een rondje rennen en ga dan afschakelen?
Nou ja, dat kan voor veel mensen ongelooflijk goed werken. Dus met Wim Hof, met die veel over kou getraind. Met kou gebeurt precies hetzelfde. Ja, je lichaam schiet compleet in de stressrespons als je in een bad stapt van 3 graden. Dat is stress in het kwadraat, want dat is een levensbedreigende situatie volgens dat lijf.
Dus waarom zou je dat doen?
Je ademhaling versnelt, je gaat omhoog. Maar op het moment dat je dan heel ontspannen en rustig in zo'n ijsbad zit, dan wordt het super interessant voor je lijf. Want dan doe je eigenlijk het tegenovergestelde van wat we normaal doen, namelijk in een situatie die helemaal niet gevaarlijk is of levensbedreigend is, zitten we te ademen en te piekeren en hebben we een stressrespons aan op een virus, op een baan, op een ongelukkig huwelijk, op zorgen voor onze ouders, op zorgen voor onze kinderen. Iets wat niet echt een begin en een eind heeft, maar dagen, weken, maanden kan duren. Terwijl op het moment dat je dan in een ijsbad gaat zitten, ja, dan is er fysiek een stressrespons.
En dan ga je proberen om hem af te remmen.
Ja, en je gaat dan hoog en snel ademen. En op het moment dat je dan compleet ontspannen en rustig ademt in die kou, ja, en je stapt er dan uit, dan denk je, ah, dit is niet alleen maar haha, ik heb in een ijsbad gezeten, maar dat echt control-all-delete was op de stress. En dat het voor je lichaam ineens super begrijpelijk is. Net was de stressrespons. Nu ben ik weer in een comfortabele, warme ruimte. Ja. Nu is de stressrespons voorbij. Ja, en dan is het mooie van dat lijf.
Dus je zet het als instrument in. Ja, ik heb toevallig... Mijn man is Wim Hof instructeur, gecertificeerd. Dus ik moest er ook aan geloven. En ik herken het, hè. Je stapt in dat ijsbad. En het zat echt letterlijk vol met ijsblokjes. Ik dacht, waarom doe ik dit ook alweer? Ja, oh my god. Stressrespons. Nou, mijn ogen, de adrenaline spoot eruit. Ik dacht wel daarna, dit doe ik nooit meer. Maar ik snap wel wat je zegt. Ergens komt er een soort punt dat je stapt eruit en het is klaar. Je lichaam weet zo.
Maar lukt het jou om compleet ontspannen in dat ijsbad?
Ja.
Maar dan zit je dus in een stresssituatie, want dat ijs blijft. En dan zeg je met je geest tegen je lichaam, rustig aan. Dus in feite probeer je je lijf dan iets anders te laten doen dan wat een natuurlijke respons zou zijn.
Ja.
Namelijk eruit springen en wegwezen.
Ja.
En waarom zou je dat willen?
Nou, omdat je er dus mee traint en oefent om in een stressvolle situatie compleet ontspannen te blijven.
Ja, en als ik je goed beluister, hoorde ik je net ook zeggen, daar sloeg ik een beetje op aan. Want dat maken we natuurlijk veel mee op de werkvloer. Je dag is klaar, maar de stapel werk ligt vaak nog. Dus je hebt eigenlijk een soort afschakelritueel nodig. Een opstapje naar dat herstel. Zeg je dan zou een... Je moet er eigenlijk voor zorgen dat je een forse fysieke stressrespons gaat krijgen. Zodat je daarna makkelijker kan ontspannen. Dus ga sporten in een ijsbad. Maar doe iets waar die stress eigenlijk omhoog schiet, nog meer. Zodat je lichaam weet, hey, het is klaar.
Ja, dat werkt heel krachtig. Ook met de ademhalingsoefening van Wim Hof. Want er zijn natuurlijk veel ademhalingsoefeningen om te ontspannen.
Mm-hmm.
Maar Wim Hof doet daarmee ook in die ademhaling. Je gaat eerst gecontroleerd hyperventileren.
Ja.
Dus je gaat sneller en dieper ademen dan je gewend bent. Dus ja, die stressrespons gaat omhoog. En dan na dat 30, 40 keer gedaan te hebben, hou je adem vast, kom je in de ontspanning. Dus ook daar is het, in plaats van, oké, er is stress, ik ga proberen te ontspannen. Wat vaak heel moeilijk is, want dat hoofd houdt nooit zijn waffel. Dat piekeren kan altijd maar doorgaan. Maar op het moment dat je het fysiek maakt en je gooit fysiek nog een dot stress erbij.
Door te hyperventileren.
Ja.
Dan ineens wordt het daarna voor je lijf heel begrijpelijk en makkelijk. Van,
nu hoeft het niet meer.
Die stressrespons is geweest, nu is het dat voorbij. Nu is het tijd om te ontspannen.
Ja. Zeg, Wim Hof is een manier van ademhalen. Je hebt natuurlijk nog allerlei andere methodieken. Ik moest trouwens wel lachen, schiet me nu te binnen. Ik was laatst ergens en dan noemden ze tactical breathing. Je snapt, hè, dat was mijn hele stoere... vasculaire organisatie. Maar ik vond het wel slim, want als je zegt, ja, ga ademhalingsoefeningen doen, alsof je aan de yoga... Nou heb ik hier geen haat tegen yoga, laat ik dat voorop stellen. Ik zit zelf wel iedere maandag fijn bij de yoga, maar... ik ben al de draad van mijn verhaal kwijt, wat wilde ik zeggen?
Je wilde iets over tactical breathing.
Ja, tactical breathing. Vaak bij ademhalen hebben we daar niet zo'n heel... gevoel bij, daar heb ik zin in. Maar als je tactical breathing noemt, dan krijgt dat een soort stoere lading en dan gaat iedereen het ineens doen.
Nou, ik niet hoor.
Ik krijg heel veel mensen mee als je tactical breathing gaat noemen. Het is ook een stukje storytelling.
Ja, dat wel zeker.
Kun je iets meer vertellen over de ademhalingsmethodieken die jij gebruikt? En dan doe ik met name op, ik las laatst een artikel, hè, ademhaling is als het ware de afstandsbediening tot je autonome zenuwstelsel. Voor de mensen die niet thuis zijn in de begrippen, hè, je had het net al over het parasympathisch zenuwstelsel. Dat is eigenlijk als de rem erop gaat, als we gaan ontspannen. En het sympathisch gedeelte schiet het aan. Dan hebben die terminologieën vast getackled voor mensen die daar geen verstand van hebben. Maar even terug naar de vraag. Wat zijn ademhalingsoefeningen die je nog meer inzet?
Nou, dus er zijn ademhalingsoefeningen. Ik ben zelf groot fan van twee eenvoudige ademhalingsoefeningen eigenlijk, die ik zelf ook vaak doe, bijna dagelijks doe. De ene oefening is dat je bewust ingrijpt in je ademhaling om inderdaad dat parasympathische zenuwstelsel te activeren. En dat orthosympathische zenuwstelsel een beetje te temmen.
Leg dat ook nog even toe, alsjeblieft.
Dat is hetzelfde sympathie.
Oh, ja.
En dan heb je dus daarin van, nou ja, oké, het gaspedaal staat aan, het rempedaal gaat aan. En wat het interessant is met die ademhaling, dat het is onmogelijk om gestrest te zijn, boos te zijn, heel emotioneel te zijn en heel rustig te ademen tegelijkertijd. Dus op het moment dat je kennis hebt van ademhaling, op het moment dat je weet hebt van je eigen ademhaling en je hebt oefeningen om dat te veranderen en daar iets mee te doen, dan heb je daarmee niet alleen de afstandsbediening tot die stress, maar ook tot je emoties, je gemoed, de rust, de ontspanning in alle vlakken. En op het moment dat je een eenvoudige ademhalingsoefening eigen maakt, waarbij je gewoon rustig inademt door je neus, je uitademing wat verlengt door je mond, even pauzeert, ja, dan is dat zo'n simpele, maar zo'n krachtige ademhalingsoefening om tot rust te komen. En in het begin, als je doet, kan het zijn dat het misschien een beetje saai voelt, of dat je denkt, ja, maar ja, ik heb echt wel veel stress of problemen of klachten. Wat kan zo'n eenvoudige oefening nou doen? Dat kan toen niet zoveel teweeg brengen. Maar ja, reken maar dat als jouw lijf in een permanente staat is van stress, van onrust, dat de uitknop vinden ongelooflijk veel doet, ongelooflijk veel betekent. En ja, met zoiets eenvoudigs als bewust die uitademing verlengen en even pauzeren, heb je die uitknop op die stress te pakken.
En ja, ik wil toch het enthousiasme een klein beetje dempen, want als je dat nog nooit gedaan hebt en je doet het voor de eerste keer en je denkt van, nou, word ik nou al minder gestrest? Zo makkelijk is het ook weer niet.
Nee, dus het is natuurlijk een kwestie van oefenen. Het is een kwestie van eigen maken. Precies. En er zijn mensen bij wie het heel goed werkt om het te doen met een hartslagmeter, met apparatuur, om in maat en getal inzichtelijk te hebben. Hé, daar gebeurt wat.
Ja.
Op het moment dat je een oefening gaat doen en zegt, en voelt dit meer ontspannen, dat je denkt, ja, weet ik veel. Ik zit bewust op mijn ademhaling te letten en ik merk het niet echt. Dan kan apparatuur goed werken. Voor andere mensen werkt apparatuur weer compleet averechts. En die worden zenuwpezig bij het zien van hun hartslag. En denk, oh, die moet nu naar beneden, maar hij is 1-2 slagen hoog. Oh, ik doe het niet goed. En die worden juist alleen maar zenuwachtig. Dus de oefening zelf is heel simpel. Maar de uitvoering en de ervaring en het eigen maken en er de voordelen van hebben, ja, dat kan verrekt ingewikkeld zijn.
Ja, dat vraagt gewoon oefening. En dat je lijf dat ook gaat herkennen, als het ware, denk ik.
Ja.
Ja. Je zei dat je fan was van twee ademhalingsoefeningen.
Ja.
Je hebt er nu eentje genoemd, bewust ingrijpen.
Dus als je deze oefening een beetje saai vond, dan heb ik slecht nieuws, want de volgende oefening is nog saaier. Want de andere oefening is dat je niet eens ingrijpt, dat je eigenlijk niks doet, maar dat je bewust je ademhaling observeert. In het driehoekige gebied, dat begint tussen je ogen, je neusvleugels bestrijkt en het gebied boven je bovenlip. En dat doet in het begin niets op de hartslag, op parasympathicus, orthosympathicus. Maar dat doet heel veel met je gedachtes. En ik vind dat.
Ah, we gaan naar je boek. Naar je laatste boek, denk ik. Tem je brein, of niet?
Ik wil nog wel even toelichting op die ademhaling. Ja, je had hem al gelijk begrepen, de driehoek.
Ja, vertel. Wat wil je?
De driehoek ademhaling. Hoe gaat
dus
het?
Je hebt dus die denkbeeldige driehoek. En je doet je ogen dicht en je observeert je ademhaling in dat gebied. Dus je ademt in door je neus, je ademt uit door je neus. Dus er gebeurt iets in dit gebied.
Ah.
Observeer daar wat gebeurt er met je ademhaling. Mm. Nou, en dat is fascinerend, want op het moment dat je dat 2 minuten doet, kom je erachter dat je dat helemaal niet kan. Want bijna niemand kan dit, want het kan 5 seconden duren, het kan 10 seconden duren, het kan 30 seconden duren. Maar vrij snel plopt er een gedachte op.
Ja.
En ben je totaal niet bezig met je ademhaling te observeren, maar ben je bezig met die gedachte. Oh, ik moet niet vergeten om straks die nog te mailen. Oh, wat ga ik vanavond eten? Oh, er plopt een gedachte op. En waarom is dat zo interessant? Dat je komt er dan achter dat je zelf totaal geen invloed hebt op welke gedachte dat is. Als je voor die oefening iemand aan je vraagt, joh, wie bepaalt wat jij denkt? Dan zeg je waarschijnlijk, dat bepaal ik zelf wel, want wie anders dan ik bepaalt wat ik denk? Maar als je deze oefening doet, kom je erachter dat je er echt helemaal niks over te vertellen hebt, maar dat er gewoon een radio aanstaat in je hoofd die gewoon de hele tijd maar doorgaat. En die gedachtenstroom, ja, die is onophoudelijk. En op het moment dat je daar op gaat reageren. En op het moment dat je al die gedachten serieus neemt. Ja, dat is een enorme bron van stress en van onrust en van gepieker. Terwijl op het moment dat je deze oefening doet, met regelmaat. En er komt een gedachte op en je denkt, oh joh, dat is een gedachte. Maar ik was even niet bezig met die gedachte. Ik ga terug naar die driehoek. Ja, dan ga je iets heel anders doen met die gedachten. Namelijk, je neemt ze niet serieus, je gaat er niet in mee, je identificeert je er niet mee, maar je kijkt gewoon van afstandje er even naar en denkt, ja, nu even niet. En je gaat weer terug naar die driehoek. Ja, en dan wordt het ongelooflijk interessant dat je gewoon een keuze krijgt als er een gedachte opplopt. Of jij daar op dat moment iets mee doet. Ja, ja of nee.
Ja. Ja, en neem je die gedachten voor waar aan? Dat soort dingen.
Ja.
Ja. En zo tem je je brein.
Zo tem je
je brein. De brug naar het boek.
Ja. Ja, dus ja, inderdaad, een nieuw boek. Ik had toevallig vandaag, kreeg ik van de uitgever, een filmpje doorgestuurd. Je boek is er. Dus nou, ik heb zelf het papieren boek nog niet in handen gehad. Maar bij de uitgever ligt een doosje. En
wat leuk. Gefeliciteerd.
Is het papieren boek binnen. Dankjewel.
Nummer 10.
Nummer 10.
Nummer 10, ja. En laatst, ik weet niet of we dat genoemd hebben, dat je al meer dan 100.000 exemplaren verkocht hebt van al je boeken. Ik, zo aan de titel te horen, zou dit ook wel eens goed kunnen doen. Waarom moest dit boek er komen?
Ja, of dit boek het goed gaat doen of niet, dat weet ik zelf helemaal niet. Ik heb daar nog steeds niet een goed gevoel bij. Soms denk ik, oh, dit is echt een briljant boek. Dit is mijn leukste boek ooit. En dan zijn er nauwelijks lezers. En soms denk ik, nou, dit boek valt een beetje tegen misschien, maar dan zijn er veel lezers. Dus ik heb niet altijd goed gevoel met, of als ik het boek zelf heel leuk vind en heel enthousiast over ben, of dat dus betekent dat veel lezers bekomen, dat is niet altijd zo. Maar de reden dat dit boek er moest komen, vond ik, was in 2009 schreven we Verademing, over ademhaling. Toen hadden we drie verboden woorden, yoga, mindfulness en meditatie. We zeiden, joh, we gaan een boek schrijven over ademhaling. Waar die drie woorden niet in staan. Tegelijkertijd ben ik zelf gewoon iedere dag aan het mediteren. En noem ik dat ook zo. Want het observeren van die ademhaling en het niet bijsturen. Ja, dat is gewoon zitten en mediteren. En dat is wel de ademhaling die ik zelf het meest doe. Waar ik het meest aan heb gehad. Dus ik dacht van ja, een boek over mediteren en wat dat doet. Volgens mij is dat betekenisvol en ja, in een tijd dat veel zitten, veel stressen, veel eten, toch een beetje de nieuwe norm lijkt te worden. Ja, en dat hoofd, dat gaat maar door.
Het oude hoort maar door.
Dat dus, oude hoort maar door.
Ja, de stem je brein, daar komt veel meditatie.
Dat ja, is het. Dus het is eigenlijk gewoon mediteren en deze oefening en dan met wat lijntjes. Nou ja, waar komt al dat denken vandaan? Sinds wanneer staat dat denken op zo'n voetstuk? En wat kun je doen om zelf regie te hebben?
Hoe bedoel je, sinds wanneer staat denken op het voetstuk? Wat?
Ja, dus dat is natuurlijk een beetje, het is een interessante vraag. Van nu doen we natuurlijk de hele dag, staat dat hoofd aan. We hebben de hele dag allemaal nieuwszenders tot onze beschikking. We hebben de hele dag een informatiestroom. Dat op het moment dat je 4 jaar oud gaat, ga je naar school. En het is echt wel belangrijker om de tafel van 7 te leren dan om te leren touwtjes springen en een beetje in dat lijf te zitten. Dus ergens de afgelopen 50, 100, 150, 200 jaar is het wel verschoven van, nou ja, je denkt eigenlijk niet zoveel. Je gaat gewoon aan het werk of je gaat gewoon iets doen of je bent fysiek bezig. Naar, oké, je gaat op een stoel zitten. En dat denken staat op nummer 1.
Ja.
Je moet eerst leren rekenen, je moet eerst de taal leren, je moet eerst dit. Ja. Denken staat op 1 en als je goed luistert en als dat goed is, dan krijg je als kind complimenten en dan word je beloond. En dan denk je, oh, dat denken is dus heel belangrijk.
Ja.
En,
nou ja. Sinds Descartes dan. Dus ik,
ik denk dus ik besta.
Ja.
Tegenwoordig is het, wat was het? Ik heb succes, dus ik besta. Nou ja, of ik heb het druk of ik besta en ik besta. Nou ja,
wij zijn ons brein.
Ja.
Belangrijk. Dus ja, dat is ik vind dat fascinerend. Want ja, dat denken, dat heeft ons veel gebracht. En dat denken is ongelooflijk krachtig. Mm. Maar ja, dat lijf wat eronder hangt.
Zouden we.
We zijn meer dan een brein.
Ja, jij zegt ook wel eens wandelende voetjes.
Ja, ja, ja.
Caroline en ik hebben toch wel als missie, als ik dat zo mag zeggen, van alsjeblieft mensen, gaan nou wat beter voor dat stresssysteem zorgen. Dat betekent natuurlijk ook heel erg ingrijpen op die fysiologie. Dus daarin hebben we heel veel raakvlakken, denk ik, met jou ook. Dat het zo, dat lijf zo onderschat wordt. Dat we ook niet meer geleerd hebben om daar goed naar te luisteren. Emoties, poef, daar moet je van af. Ja. We zien het niet meer als raadgevers of waarom ervaren we die emoties. We nemen ook niet de tijd om daarop te reflecteren. Geef je daar oplossingen voor in je boek? Want ik neem aan dat het over meer gaat dan alleen meditatie. Of?
Nou ja, goed, kijk, de oplossing in die zin is... De oplossing is natuurlijk een groot woord. Maar het is vooral een aanmoediging om tijd te nemen om te gaan zitten. En om te observeren. Nou ja, en reken maar dat er dan ook een hoop naar boven komt qua emoties. Reken maar dat er ook een hoop naar boven komt qua gedrag. En ja, het is fascinerend dat dat lijf dat allemaal maar opslaat en dat het lijf zo'n enorm geheugen heeft en dat het er allemaal zit.
Ja. Je bedoelt dat terwijl je dus aan die driehoek denkt en je ademhaling, komt er van alles bovenaan herinneringen?
Zeker, ja. Dus je merkt allemaal dingen op je lijf en wat daar allemaal is opgeslagen en wat er allemaal nog zit.
Dat komt dan.
Dat komt dan wel, ja. Als je tijd neemt om te gaan zitten, ja. En dat brein houdt zich stil en je voedt dat niet met iets nieuws of met een gesprek of met informatie. Nee. Ja, dan komt er vanzelf vanuit dat lijf van alles op. Van joh, ik zit hier ook nog. Of ik zit hier al een tijdje. En het plopt op en het komt. En, ja.
Ja. Hoe belangrijk is sporten voor jou? Want we zien in jouw hele biografie komt dat heel erg veel terug. Hè? Ook weer het lijfelijke. Wat voor plek neemt dat in jouw leven in? En misschien ook wel in je professionele leven?
Nou, sport speelt een grote rol. Maar ik heb zelf wel altijd zoiets. En ik had op een gegeven moment een blog geschreven dat ik zei van joh, als ik moet kiezen tussen vanaf morgen mag je of nooit meer sporten of nooit meer mediteren, waar kies je dan voor? En dan is de keus makkelijk. Dan sport ik nooit meer. Als ik maar wel kan mediteren, dat is voor mij veel belangrijker voor mijn lijf en voor hoe ik me voel en mijn stemming. En dat sport, ja, dat is gewoon heerlijk. Want ja, je hebt ook een lijf. En om dat lijf te gebruiken en te benutten en te prikkelen, daar krijg je een hoop voor terug. Daar krijg je een hoop lol voor terug. Daar krijg je een hoop verhalen voor terug. Dat is een hele sociale activiteit wat je met andere mensen kunt doen, waar je met andere mensen over kunt praten. Dus het neemt zeker een hele prominente rol in hardlopen, wielrennen, buiten zijn, samen sporten.
Ja, ja.
Maar voor mijn eigen gemoed en gezondheid.
Moet je dus dagelijks eigenlijk niks doen? Dat ben je eigenlijk aan het doen. Of tenminste,
zitten, ogen zitten, dicht, niks doen.
Niks doen.
Maar het is toch grappig, hè? Want als je over meditatie praat of over wat je dus met sport, als je die keuze hebt, in dat sport zit zoveel. Hè? Dus lekker in het lijf, die sociale betrokkenheid, goede stofjes. En toch zeg je, nee, meditatie is datgene wat voor mij het beste bijdraagt aan mijn gemoed en mijn gezondheid. Bedoel je daarmee misschien in andere woorden, is dat de manier voor jou om de verbinding met jezelf het beste te behouden? En is dat dan de plek van waaruit jij denkt jezelf het beste door het leven heen te navigeren?
Ik denk dat jij dat heel mooi samen.
Ja, dat heb je mooi gezegd.
Ja, ik probeer de essentie eruit te halen.
Nee, dus het is zeker, kijk, op het moment dat je gaat zitten in stilte, mediteren en observeren, dan ben je met jezelf, dan oefen je met hoge concentratie een bepaalde gelijkmoedigheid. En dan merk je echt de subtiele dingen die uit je lijf komen, die merk je op. Op het moment dat ik zeg van joh, ik ga niet zitten in stilte, maar we gaan 5 kilometer keihard rennen. Gisteravond met heel veel plezier gedaan. Noord gestoord, een loopevenement in Amsterdam-Noord met een hoop vuurwerk. En met 200 gekken keihard zo hard mogelijk rennen. En dan, ja, dat is onwijs leuk om met 200 mensen keihard te rennen en dat samen te doen. En dat is een explosie van endorfine en vreugde en lol en verhalen. Woehoe. Maar subtiele sensaties op je lijf, subtiele boodschappen, waarschuwingen, daar wals je natuurlijk overheen. Want je gaat keihard rennen. En dat vind ik leuk en dat vind ik lekker. En vanuit rust dat te doen, ja, dat doe ik heel graag. Maar als die subtiele waarneming van dat lijf wegvalt en je houdt alleen maar die grove sensaties over vanuit dat lopen, dan mis ik te veel. Terwijl als het omgedraaid is en er is meer tijd en ruimte voor die rust en die subtiele waarneming. En dan af en toe lekker losgaan. Ja, dan ja. is het leuk.
Ik vind het, ik hang aan je lippen. Ik weet niet of jullie het merken. Want wat zeg je dan tegen al die... Ik noem mezelf wel eens een high junkie. Ik ga het liefst naar die high. Maar misschien ook wel omdat ik dan al die subtiele sensaties niet hoef te voelen. Dus fascinerend dat jij toch de keuze, de moed ook hebt om de keuze te maken. Van nee, dan neem ik die subtiele sensaties niet meer waar. En dat is wat voor mij misschien wel waar jouw fulfillment vandaan komt. Waar je het meest aligned bent met jezelf. Dus buitengewoon inspirerend wat je zegt. Zet mij wel aan tot denken, ik weet niet.
Ja, ja, ja. Ik denk ook aan mensen die overspannen zijn, een burn-out.
Ja.
En die heel veel sensaties hebben en ze niet willen voelen.
Ja.
En die moeten dit volgens mij niet doen.
Dat rennen of wat moeten ze niet
het
doen?
Het mediteren nog even. Moeten ze even herstellen eerst? Of denk je dat ze het meteen kunnen doen? Als je systeem een beetje over de heel is.
Ja, wat doe je dan?
Wat doe je dan?
Ademen.
Kijk, dat verschilt natuurlijk ook heel erg per persoon en in welke setting het is. Ja. Maar ik denk op zich, zitten in stilte, je ogen dicht doen en observeren. Ja, ik denk dat je eigen lijf echt wel veel antwoorden heeft die voor een behandelaar ook moeilijk zijn om te achterhalen. Ja. En om dat dan samen met een behandelaar of in goed gezelschap te kunnen doen. Kijk, als je dat in je eentje doet en je hebt het idee dat je er alleen voor staat en er komt van alles naar boven en er komt van alles naar buiten.
Mm-hmm.
Ja, dan is het een worsteling. En dan kan dat zo afschrikken dat je denkt, ja, dat schiet niet op. Maar op het moment dat je dat in een veilige omgeving doet met fijne mensen, dan denk ik dat er weinig waardevoller is dan dat gewoon te doen en aan te gaan.
Ja, ja. Ja. Ja, want ik snap jouw punt wel. Mensen inderdaad die overbelast zijn, die zitten dus heel erg in die high.
Ja.
En dan ineens ben je gerest overbelast. Ja. En dan moet je dat aangaan wat je al die tijd niet aan had willen gaan. En van daar naar ademen, dat is best een forse stap dan.
Ja, 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 dat is pijnlijk om mee te maken.
Maar ik snap wel inderdaad wat je zegt, als je daar hele goede begeleiding op hebt.
Dan is het een spannend avontuur misschien, maar...
Ja, of het klein beginnen misschien met kleine stapjes. Mag ik vragen, want jij beoefent dit iedere dag. Het vraagt denk ik ook om beoefening. Hoe lang mediteer je dan? Ja, jij zit waarschijnlijk helemaal niet op de klok.
Nou, dat vul ik in.
Ik heb in Amsterdam een clubhuis, noem ik dat, waar we samen zitten. En dan zitten we 4 keer in de week, 's ochtends een uur met een groepje. Dus dan
uur?
Van 7:30 tot 7:30. Zitten.
Zitten en zijn.
En zijn.
Ja, ik denk dat je nu ook iets noemt wat stimulerend is om het te blijven doen. Namelijk met elkaar.
Zonder meer.
Ja. Ja.
Maar dat is denk ik met bijna alles al. Of het nou sport is, of het nou iets met kou is, of heftige ademhalingsoefening. Of gezond eten, of dansen, of tuinieren, of wat het ook is. Ja. Maar
met elkaar
ik denk
is fijn.
Dat mensen zijn zulke sociale dieren. Ja. Dat op het moment dat je het in je pieren uppie moet doen en het is ook nog eens een nieuwe gewoonte, ja, dan...
Laat maar. Ik kijk wel even op Netflix.
Of als je gewoon een afspraak hebt, ik kan met anderen doen.
Precies.
En het gekke is met dat mediteren dat een uur wordt zoveel korter met een groepje. Hoe dat werkt, blijft ongrijpbaar. Maar je denkt, je zit met je ogen dicht, je hebt helemaal nul contact met die anderen. Een uur in je eentje zitten, maar een uur in je eentje zitten is echt ongelooflijk lang. En denk je, er komt geen eind aan. En dan zit je al 5 keer stiekem zo met je ogen te kijken. Is het uur nou nog niet voorbij? En als je met z'n 6 in de kring gaat zitten. En je doet eigenlijk precies hetzelfde. Maar je bent daar gewoon met z'n 6. Dan is een uur ineens 2 keer zo kort. En
dat is wat sociale steun dus
ervaart
doet.
Dat. Ja,
gaat ook op energetisch niveau denk ik ook iets doorwerken dan. Als je het met elkaar doet.
Ik zou het bijna spiritueel noemen.
Ja. Gaat er nou een belletje dan na een uur? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Dat jullie alle 6 met je ogen dicht...
Of na een uur gaat een belletje. Of we hebben een zo'n meditatiemuziekje waar dan niet in gesproken wordt en geen tekst is. Maar dat je wel een uur lang iets hoort en weet wanneer dat afgelopen is. En dan ping. En dan sla ik even op de gong en dan...
Dan kan de dag beginnen.
Kan de dag beginnen, ja.
Heerlijk. Maar wat ik jou ook hoor zeggen... het vraagt ook om een plek van beoefening... dat helpt dus, een plek waar je samenkomt.
Mm-hmm. Ja, nee, dat helpt enorm.
Ik bedoel, ik ben zelf niet gelovig, maar ik kan het heel fijn vinden om in een kerk te komen. In de zin van, daar kan je iets beoefenen of even stil zijn met jezelf, reflectiemoment hebben. Het is toch makkelijker met mensen in je omgeving. Misschien hetzelfde als je wil werken thuis achter computers. Soms denk ik, oh, ik ga lekker in een cafeetje zitten of onder de studenten hier in Utrecht.
Ja. Ja. Samen zingen is ook fijner dan in je eentje.
Nou, nee. Ja. Nee, is waar.
Daarover gesproken. Willen jullie even een liedje zingen?
Nee, liever niet. Nou, kennen jullie het boek Ubuntu? Nee. Afrikaans begrip. Ik ben omdat wij zijn. Ongeveer de grove vertaling. Ondertussen denk ik, oh, hoe heet ook alweer die fantastische vrouw die het boek heeft geschreven? Nanette Mul. Nou, kom er eventjes niet op. Maar daarin, er is een commissie in Afrika ooit in het leven geroepen in Zuid-Afrika om alle misstanden aan het licht te brengen. En Desmond Tutu leidt dat. En dan schrijft hij ook in dat boek, op een gegeven moment is het zo ontzettend veel. En dan staat hij op om met elkaar te gaan zingen en te gaan dansen. Gewoon om te ontladen.
Ja.
En even het systeem over te schakelen. Prachtig.
Mooi. Ja, heel mooi.
Ja, als dat je kan brengen. Goed. We zijn een hele hoop te weten gekomen, Caroline. Is er nog iets wat jij tot slot mensen mee zou willen geven? Wat er nog een beetje in mijn hoofd bust is, wat is nou de ideale beoefentijd per dag aan ademen of mediteren? Of?
Nou, ik denk dat als je
als beginner,
twee
hè?
Keer ja. 10 minuten per dag hebt, dat is ongelooflijk veel en dat brengt heel veel. Ochtends 10 minuten, 's avonds 10 minuten, dat is echt, echt heel veel. Ja. Maar ik denk dat de belangrijkste boodschap wel hier aan het eind zit, is dat als je denkt, ja, ik zou hier wel wat mee willen, weet dan dat je dat echt niet in je pieren uppie hoeft te doen. Want er zijn zoveel mensen die dat ook willen. En als het je eigen partner niet is, dan is het echt wel gewoon heel dichtbij. Een buurman, een buurvrouw en dingen die dit ook willen doen. En op het moment dat je gewoon samen afspreekt om hier tijd voor te nemen of wat mee te doen. En als je geen plek hebt, denk je, ja, ik vind dat stom om dan in mijn huis te gaan zitten met diegene. Als je met iemand afspreekt, joh, we gaan gewoon een wandeling maken door het park. En de eerste 10 minuten praten we niet en doen we allebei die ademhalingsoefening. Ja. En daar nemen we even de week. Het hoeft helemaal niet heel ingewikkeld te zijn. Maar op het moment dat je het met iemand doet, ja, wordt het betekenisvoller, makkelijker.
Ja, prachtig. Ja. Als je daartoe in staat bent, hè, dan kun je ook meer met jezelf zijn en met datgene wat er is. En de subtiele sensaties aan je lijf wat beter waarnemen. Prachtig. Dank. Heel veel dank voor dit ongelooflijk inspirerende gesprek, Koen.
Graag gedaan.
Dank je wel.
Leuk dat je er was.
Succes.